Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te grijpen. En ga niet meteen, denken dat je extra...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat dus veranderen. Dat is dan de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan? Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen, ze zijn het namelijk gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. Ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te bewegen, ons biedt. Dit programma wordt vandaag opgenomen in de herenkamer van het fundatiehuis van Tijlers Museum. En dat is een hele passende locatie, omdat hier in dit museum al sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en beantwoord die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. De gast van vandaag is Pepijn Vloemans. Pepijn studeerde rechten en filosofie en behaalde een master degree in internationaal milieurecht aan de Universiteit van Nottingham. Hij is werkzaam voor het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, De Helling. Het publiceert artikelen in onder andere De Groene Amsterdammer en NRC Next. En in september kwam zijn boek Wat hebben we genoten uit. Het boek gaat over de reis die hij maakte door Afrika en waarin hij het continent beschouwt door de ogen van een min of meer toevallige passant. Hartelijk welkom, Pepijn.
Dankjewel, Ziggy.
Je bent onze jongste gast tot nog toe. Je bent 28 jaar en dat is eigenlijk wel opvallend, omdat in mijn zoektocht naar interessante gasten, waarvan ik vermoed dat ze iets te melden hebben over de kant die het op zou moeten, toch iedere keer kom ik dan weer terecht bij de gevestigde orde en wat oudere mensen. Terwijl dit programma vooral gaat over de toekomst voor jouw generatie, de mensen van jouw leeftijd. Heb ik gewoon niet goed gezocht of is er niet zo heel erg veel interesse in de toekomst onder jouw leeftijdgenoten?
Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, Ziggy. Ja, ik heb altijd een beetje moeite om mezelf op te werpen als een soort spreekbuis van een generatie. Ik heb het idee dat mensen die dat doen vaak en ter meerdere eer en glorie van zichzelf als spreekbuis opwerpen. Dus ik probeer dat ook een beetje te vermijden hier. Ik kan alleen spreken over mijn eigen vriendenkring. Ik denk uiteindelijk dat het... in mijn vriendenkring zijn mensen wel redelijk maatschappelijk geëngageerd. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik dat ook ben en daardoor die mensen aantrek. Dus ik heb niet het idee dat er te weinig interessante mensen zijn.
Oké, maar heb je enig idee... Jij verkeert inderdaad in kringen waar het normaal is dat je wat aantrekt van de omgeving en van de maatschappij. Heb jij het idee dat jouw generatie daar überhaupt in geïnteresseerd is? Als je iets verder kijkt, of heb je daar gewoon echt geen idee van hoe de rest van de generatiegenoten erover denkt?
Nou, ik wil me wel heel erg voorzichtig zijn hierin, omdat ik besef dat ik door een aparte bril naar de wereld kijk, omdat ik vooral omga met hoogopgeleide mensen die geëngageerd zijn. Mm-hmm. Daar bespeur ik wel een enorm sterke drang om iets te doen met hun leven dat zin geeft. Mm-hmm. Ik denk ook dat het te maken heeft gewoon met het simpele feit van welvaart. We zijn gewoon opgegroeid in de jaren 90 van de stijgende internet en stijgende beurskoersen en de internetbubbel. Het kon allemaal niet op. En ik denk dat heel veel mensen beseffen van mijn leeftijd dat je gewoon niet gelukkig gaat worden van een leven dat materieel heel welvarend is. Maar ze begrijpen dat dat daarbovenop het nog interessanter wordt om ook andere mensen te helpen of je in te spannen voor het verbeteren van de wereld. En dat is eigenlijk, sommige mensen doen er cynisch over. Die zeggen dat het dan eigenlijk ook een vorm van eigenbelang is. Mm-hmm. Dat denk ik dat het ook het geval is.
Maar in welke vorm dan? Hoe zou dat een vorm van eigenbelang zijn?
Nou ja, de mensen die naar Afrika gaan om ontwikkelingshulp te doen, die realiseren daarmee een onderdeel van zichzelf dat ze ook graag willen realiseren. Namelijk je inspannen voor andere mensen. En dat is gewoon een extra stap ontwikkeling die je kan realiseren omdat je al rijk bent en zorgeloos bent opgegroeid en niet allerlei problemen hebt die je zelf moet oplossen in je eigen leven. Dus wat dat betreft is het inderdaad... je vervult jezelf op een hoger niveau, denk ik.
Maakt die vorm van ontwikkelingshulp waar jij het nu over hebt, door daar naartoe te gaan, de problemen zelf te aanschouwen, is dat een vorm van decadentie, zou je zeggen?
Ja, decadentie vind ik een moeilijk woord, Ziggy. decadent heeft negatieve lading. Ik denk dat het wel positief is. Ik was in Ethiopië op een gegeven moment. Ik heb overigens geen ontwikkelingshulp gedaan. Ik ben gaan kijken, vooral in Afrika. Maar ik ontmoette een paar Belgen uit Leuven, studenten van nog heel jong, 22. En die waren daar aan het kijken hoe ze de landbouwproductiviteit van Ethiopiërs konden verbeteren. Mm-hmm. Met een uitwisselingsprogramma. En ik vond het wel interessant, omdat het 100 jaar geleden of 200 jaar geleden hadden wij de grote industriële revolutie, die het gevolg was van ook een toenemende landbouwproductiviteit in Europa. En daardoor zijn zij bevrijd uiteindelijk nu pas, deze generatie van Belgen of van veel Europeanen en Amerikanen, om zich ergens anders in de wereld bezig te houden met het daar verbeteren van de landbouwproductiviteit. Mm-hmm. Omdat ze zelf niet thuis iedere dag aan het zwoegen zijn, zeg maar, om de graan van het veld te oogsten.
Oké, dus te weinig uitdagingen in Leuven, zal ik maar even zeggen. En dan ga je naar Afrika om te kijken of je daar je doelen kan verwezenlijken.
Ja. Ja,
ja, je roeping kan vinden.
Ja, ik denk dat dat wel de populariteit van ontwikkelingshulp verklaart. Ja. Dat je met zulke idealen op pad gaat. Ik kan het heel goed begrijpen. Ja.
Jij bent zelf ook in Afrika geweest. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar nog even terug naar je eigen generatie. Eigenlijk, als je het sec beschouwt, is jouw generatie de eerste generatie die te maken krijgt met dreigende tekorten, hè, op allerlei gebieden. En we kunnen niet maar doorproduceren en doorconsumeren. Is dat iets waar jij dagelijks je van bewust bent? Of is het iets wat af en toe voorbij komt? Want we hebben het nog goed, zeg maar.
Ja, ik ben me daar echt van bewust. En ik denk dat dat inderdaad, en dat is misschien wel een hele grote splitsing, scheiding der generaties. In die zin dat ik ben wel opgegroeid met de aarde vanuit de ruimte bezien. Zeg maar, we hebben maar één planeet. Die beroemde foto van de astronauten van de Apollo-missie. Mm-hmm. En het idee dat de aarde eindig is, dat is wel een besef dat ik heel diep begrijp. En ik begrijp dat economie een afgeleide is van ecologie. Dus dat er alle diensten die de aarde ons bewijst, alleen al van een stabiel klimaat totdat je landbouw kan bedrijven, en dat bijen de bloemen bevruchten en de gewassen, dat zijn allemaal dingen die gratis zijn. Mm. En die we altijd voor lief hebben genomen. Mm. En pas nu zien we dat dat ze ook vernietigd kunnen worden, en dat je dan plotseling een heel stuk armer wordt. Mm-hmm. Ook economisch. En die omslag van eigenlijk het idee dat de aarde eindeloos is, wat eigenlijk de hele geschiedenis
In die tijd ben ik ook opgegroeid in de tijd van de Boutenberg en de Melkplas, en het kon allemaal niet op.
Exact, ja. Dat is dus, de vorige generatie was veel meer bezig met de wederopbouw. Mm-hmm. En de wederopbouw-economie helemaal gericht op woningvoorraad uit de grond stampen, werkgelegenheid, voedselschaarste oplossen. Allemaal hele concrete problemen die ook echt gevoeld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Plotseling zien we dat die hele economie, die hele infrastructuur, die ook gebaseerd is op een eindeloze hoeveelheid gratis of hele goedkope materialen, zoals olie en ertsen en hout, dat blijkt plotseling gelimiteerd te zijn. En je ziet het nu overal om je heen. De prijzen gaan omhoog. Mm. Olie staat al, geloof ik, 2 jaar boven de $100 per vat. Mm. Voedselprijzen zijn geëxplodeerd sinds 2008. Mm. Alle mineralen zijn veel duurder geworden. Die omschakeling van denken, van we moeten het land weer opbouwen na de Tweede Wereldoorlog, naar we moeten een land maken dat veel efficiënter omgaat met alle bronnen die we hebben, zeker omdat er 9 miljard mensen uiteindelijk op de planeet komen deze eeuw. Nou ja, die zie je inderdaad veel meer bij de jongere generatie dan bij de wederopbouwgeneratie. Ja. Ja.
En is dat iets waar jij mee bent opgevoed? Uit wat voor als ik zo vrij mag zijn, uit wat voor nest kom jij? Was dat een politiek bewust nest of een maatschappelijk bewust nest? Of is het helemaal vanuit jezelf?
Nee, mijn vader is wel een soort groenrechtse filosoof-ondernemer. Die eigenlijk zijn geld verdiend heeft met de grote import en export van schoenen. Maar dat altijd wel zag als een soort een doel, een middel in plaats van een doel. En toen hij een keer een goede aanbieding voorbij zag komen, toen heeft hij gewoon zijn bedrijf verkocht op heel vroege leeftijd. En sindsdien geniet hij van het goede leven. En hij is dus niet iemand die dan maximaal rijkdom wil vergaren. En hij is ook iemand die me altijd wel gewezen heeft op toch wel de filosofische kanten van de wereld. Ja. Mijn moeder is ook een fervent reiziger. Die is heel Afrika afgereisd. Okay. En die ziet rijkdom ook niet per se iets als maximaal bezit, maar als maximale ervaringen hebben. Dus wat dat betreft is dat er wel met de paplepel ingegoten. De filosofische houding.
Beschouwen, ja. Dat geld alleen maakt niet gelukkig. Is dat ongeveer de kernwaarde?
Ja, toch wel, denk ik. Ja.
Jij werkt, of tenminste, ik weet niet of je daar al voor werkt, Helling. Ik heb begrepen dat je 1 november officieel in dienst treedt. Was dat vorig jaar?
Ja, ik was vorig jaar in dienst. Je hebt waarschijnlijk die website van de BKB gezien. Die is nu inderdaad verouderd. Okay. Ik ben dus nu 10 maanden in dienst van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
Ja.
Ja.
We hoeven het er niet al te lang over te hebben, maar we hebben natuurlijk net de Tweede Kamerverkiezingen gehad. GroenLinks heeft, om het zacht te zeggen, niet wel heel erg denderend gescoord. De hele boodschap, de mondiale boodschap van de kant die het op zou moeten, is er wel bij GroenLinks, maar ik heb hem niet gehoord in de afgelopen verkiezingsprogramma. Het is mij eigenlijk grotendeels ontgaan. Onderschrijf je dat? Vind je ook dat het te weinig hoorbaar is geweest wat GroenLinks voor een lange termijnvisie heeft?
Absoluut, absoluut. Het was ook een verkiezingen die veel meer over economische waarde ging dan over over andere culturele of milieuwaarden, dat soort kwesties. Ja. Het ging gewoon heel hard over bezuinigen en over investeren en over de euro. En in dat geweld is eigenlijk GroenLinks ook ondergesneeuwd geraakt. We hadden gewoon niet het podium om onze thema's te verkondigen. Ik vond nog wel dat Jolande Sap dat tijdens de debatten wel goed deed door iedere keer een stapje terug te zetten. Ik vind het ook echt de functie van GroenLinks altijd afvragen bij een debat. Het gaat over het redden van de euro of over investeren of bezuinigen. Van jongens, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Eigenlijk dat uitzoomen uit die beperkte.
Heb ik niet gemerkt hoor,
nee,
trouwens.
Nee,
de debatten.
Het einddebat bijvoorbeeld, dat vond ik dat Jolande Sap dat wel deed. Mm. Ja.
Mm. Was jij betrokken bij het uitstippelen van de campagne van GroenLinks?
Ik heb het verkiezingsprogramma meegeschreven.
Ja.
Ik was de penvoerder daarvan. Mm. De campagne zelf is door andere mensen bedacht.
Ja. Oké, en het is de meest groene campagne geweest tot nog toe van GroenLinks?
Ja, dat klopt. We hebben bewust gekozen om de crisis te koppelen aan onze groene investeringsagenda. Dus groen werkt. Dat was het thema van GroenLinks tijdens de verkiezingscampagne voor iedereen die het nog niet heeft meegekregen. Ja, daar ben ik het ongelooflijk mee eens. Omdat wij geloven dat het nu gaat om het scheppen van banen. Maar als je banen schept en de economie wil stimuleren, moet je gelijk ook nadenken wat voor consequenties dat heeft over 50 jaar. Mm-hmm. Dus als je nu gaat investeren in bijvoorbeeld dat mensen goedkoper een auto kunnen aanschaffen, dat lijkt me een hele kortzichtige investering. Dan kan je beter doen, dat vindt GroenLinks, in het investeren in bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Dus dan hou je mensen, die krijg je onmiddellijk aan de slag. Die gaan huizen isoleren. Die zorgen ervoor dat je veel minder als consument kwijt bent aan energie. En je weert je daarmee al voor de toekomst, al nog tot over 50 jaar, zorg je ervoor dat de woningvoorraad veel duurzamer omgaat met energie. En daarmee weer je voor stijging van olieprijzen. Je stoot minder CO2 uit, dus je wordt ook duurzamer. En op korte termijn zorg je ervoor dat er banen komen. Dus dat soort oplossingen, daar grossiert GroenLinks wat mij betreft in. En andere partijen die denken niet zo out of the box daarover na.
Oké, en toch is die verduurzaming is niet alleen meer een thema van GroenLinks. Jullie hebben het in de naam, maar het is ook de andere partijen toch wel redelijk omhelst. Het is wel iets wat wel gezegd is, ook tijdens de campagne. Jij zegt dat GroenLinks zich onderscheidt door het out of the box thinken en een stapje verder gaan in het zoeken naar duurzame oplossingen. En dat leidt dan tot, hoeveel zetels hadden jullie ook weer?
Ja, 4 zetels. Maar de vraag is of dat aan ons gedachtegoed ligt uiteindelijk.
Wat kan je met 4 zetels als je dit nastreeft?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we ons moeten herbezinnen ook op het geluid dat we gaan laten horen. We zullen nu harde keuzes moeten maken. We kunnen niet meer het overal over hebben. we zullen, ja, we
is
zullen
een beetje, misschien wat heb je te verliezen? Is dat nu een beetje?
Nou, we zullen radicaler moeten worden in onze keuze voor een boodschap die mensen, waarmee we mensen, echt de essentie. We zullen terug moeten tot de essentie van waar we voor staan als partij. En dat vindt de komende maanden plaats. En er is een onderzoekscommissie ingesteld onder leiding van André van Es, de wethouder van GroenLinks in Amsterdam.
Ja.
En die gaat ook de problemen onderzoeken.
Wat ging er mis tijdens?
Wat ging er mis tijdens de campagne? Tijdens de campagne en daarvoor. Ja.
Ja. Oké, okay, is het? Er zijn ook geluiden geweest van: zou het niet handiger zijn als een partij als GroenLinks zou gaan fuseren met andere partijen? Kan jij daar iets bij voorstellen?
Ja, er zijn inderdaad grofweg drie opties. Of eigenlijk alleen maar, er zijn alleen drie opties. Er zit een hele linkse kant aan GroenLinks die zo bij de PvdA zou kunnen. Er zit een liberaal rechtsere tak aan GroenLinks die bij D66 zou kunnen aansluiten. En je hebt natuurlijk de groene tak die zich bij de Partij van de Dieren zou kunnen aansluiten. Maar ja, wij zijn juist uniek omdat we al die drie de dingen tegelijkertijd vertegenwoordigen. En daarom zie ik wel het bestaansrecht in van GroenLinks. En ik zou me bij geen enkele andere partij op mijn plaats voelen. Juist het filosofisch vrijzinnige en het duurzame gekoppeld aan het linkse, dat is waar ik voor sta in ieder geval. Daar voel ik me bij thuis. Staat, ja. En ik denk ook wel dat er meer mensen voor te winnen zijn. En dat we gewoon een slechte boodschap hebben uitgezonden. Als in dat we niet voldoende consistent zijn geweest in de boodschap die we hebben uitgezonden.
Mm-hmm.
En dat de kiezer uiteindelijk ook heeft weggejaagd.
Mm-hmm.
Ja.
Een eventueel, ik doe maar even een slag in de ruimte. Een eventuele fusie, er zijn natuurlijk veel kleine partijen die echt een stuk kleiner zijn geworden. Dat zijn met name de partijen waar jij het nu net ook. Dat is niet helemaal waar. D66 is gegroeid, maar SP is natuurlijk wel wat teruggenomen. Of was SP niet één van
de PvdA is vooral. SP, PvdA, dat zitten sympathisanten voor beide partijen bij GroenLinks. Maar...
En twee hele grote partijen. Je kiest of links of rechts. Een beetje het Amerikaanse systeem. Is dat iets wat je... Of verlies je dan echt je gezicht als GroenLinks-partij? Met andere woorden, zou het niet zo moeten zijn dat je toch een beetje je partijpolitiek zou moeten conformeren naar een wat grotere politiek om de komende problemen als een wat krachtige partij aan te kunnen?
Ja, of ja, dat is... kijk, GroenLinks heeft de afgelopen jaren vooral een gooi gedaan naar de macht. En zich daar ook echt voor opengesteld hebben. We zijn klaar om te regeren. Maar misschien, ik weet het niet hoor, maar zeker na de recente afstraffing kan je GroenLinks ook gewoon voorstellen als een bewustzijnspartij. Zoals de Partij van de Dieren dat ook is geweest.
Een signaalpartij. Per definitie in de oppositie.
In de oppositie, maar wel daar een voortdurend de vraag stellen. Jongens, waar zijn we nou helemaal mee bezig?
Maar dat is wat de Partij voor de Dieren eigenlijk al de
ja,
hele tijd doet.
Klopt.
Dus die partij die hebben we al.
Nou, maar dat doet de Partij van de Dieren, vind ik, op een... Ja, toch op een ongenuanceerde, sectarische manier. En ik voel me daar helemaal niet bij thuis, bij zo'n club. Maar je hebt gelijk, dat model, dat is iets wat GroenLinks nu ook zou kunnen doen. Maar dan op een meer verantwoordelijke, genuanceerdere, kunstzinnigere... filosofischere manier. Vrijzinniger, exact. Ja. Terwijl de Partij van de Dieren, dat zijn gewoon groen populisten. En
ja.
Dat,
een beetje eng zijn ze.
Ik vind het van wel. Ja, nou ja, dat klinkt misschien... Ja, ik, het is niet niks voor mij. Maar het, nee. ik ben onder de indruk van wat ze bereikt hebben met hun dierenrechtenagenda.
Ja, en in heel veel zaken zou je toch ook weten, ook waarschijnlijk wel met ze eens. Ja. Partijinhoudelijk, toch? Als je een programma leest, dan zijn het een hoop dingen die ook weer terugkomen in jouw verhaal. Dat vind je ook in hun verhaal.
Ik denk dat we met de Partij van de Dieren goed zakelijk zouden kunnen doen. Ja.
Maar dan moet je eerst eens minder eng worden. Ja. Ik krijg ook wel de indruk dat de gevestigde orde, en ik weet niet of dat helemaal terecht is, maar Jolande Sap maakt daar toch ook nog wel een beetje deel van uit, dat een deel van het verhaal niet heel erg expliciet tot uitdrukking is gebracht tijdens de laatste campagne, omdat er ook een soort van angst is voor het vertellen van het impopulaire verhaal, namelijk de kant die het op zou kunnen gaan als er nu niet drastische maatregelen worden genomen op het gebied van duurzaamheid of het verduurzamen van de samenleving. Het is natuurlijk geen per definitie leuk verhaal.
Ja, je snijdt hier een heel interessant thema aan, Ziggy, want je kan het verhaal van GroenLinks inderdaad op twee manieren vertellen. En het ene model is het grenzen, het grenzendiscours eigenlijk. Je vertelt dan over de rampen die ons te wachten staan, de klimaatgrenzen die we gaan overschrijden, de vissen, de zeeën die leeg worden gevist, de bossen die gekapt worden. En je wordt al moedeloos na een half minuut en je zept naar de volgende zender. Mm-hmm. Dat is de ene kant. Het is de grens aan groeien en we moeten krimpen en et cetera. Er is nog een ander verhaal dat GroenLinks ook kan vertellen. En dat zou eerder uitgaan van kansen en van mogelijkheden. Mm-hmm. En ook ja, juist een soort stip aan de horizon schetsen. Het is inmiddels een verschrikkelijk cliché geworden.
Maar die ga je over de schaduw springen, je staan. Ja.
Maar bij uitstek, GroenLinks is bij uitstek zo'n stip aan de horizon partij. Van wat voor land willen we zijn over 40 jaar? Want wij zijn wel, ja, ook dat partij van de toekomst, dat hebben we niet voor niks al die tijd geroepen. Wij willen op een hele andere manier van omgaan met grondstoffen en met de aarde terechtkomen. En daarvoor zul je de economie moeten hervormen. Maar dat kan op een fantastisch aansprekende manier verteld worden.
Vertel het mij dan maar, hoe dat moet. Als ik me niet, ik ben van een andere generatie dan jij. Ik ben gewend om op te groeien in luxe wilden. Alles kan, alles wat je wil bereiken, dat kan je bereiken. Nou, die wereld is niet meer voor jou, zeg maar. Over 40 jaar ziet het heel anders uit. Ga mij maar uitleggen waarom het er alleen maar beter op wordt op het moment dat we anders in het leven gaan staan. Nou, je krijgt 2 minuten in zijn tijd politieke partijen.
Nou, dat is al heel ruim. Meestal word je dan na een half minuut afgekapt.
Ja, we hebben een uur de tijd. Drie minuten zelfs. Hier, ga je gang.
Ten eerste is het een fantastisch werkend perspectief, denk ik, voor mensen die hun leven zin willen geven. We hadden het in het begin van het gesprek daarover. Hè. Je kan ontwikkelingshulp gaan doen om allerlei waarden die je belichaamt tot uiting te brengen. Nou, je kan je ook bezighouden met manieren om bijvoorbeeld de landbouw duurzamer te krijgen in Nederland.
Ja, maar weet je, nu ga ik even de advocaat van de duivel. Dat interesseert mij helemaal geen bal, Pepijn. Ik woon ergens in een doorzonwoning in Alkmaar. En het zal me wat met die duurzaamheid. Ik wil gewoon in mijn auto rond kunnen rijden en mijn plofkip kunnen kopen. Dus dan bereik je mij bijvoorbeeld ook niet als ik daar woon.
Nee, oké, goed. Nou, dan even op jouw realiteit in de doorzonwoning toegespitst, Siggy. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Met een minuscule wetwijziging, een regeling, kan je ervoor zorgen dat wij net zo'n explosie van zonnepanelen gaan krijgen als Duitsland, onze oosterburen, hebben gezien de laatste 10 jaar. Waardoor jij met je doorzonwoning plotseling je eigen energie gaat opwekken. En ook eergisteren viel bij mij de energie, de stroom uit. En ik merkte plotseling, verdomme, ik ben hier helemaal afhankelijk van die grote energiecentrales die mij op kolen gestookte energie leveren. Waar ben ik nu zonder hun? Nergens. En jij met je zonnepanelen op je dak, die gewoon heel makkelijk gefinancierd worden met echt een minuscule wijziging in de wet, kan zo morgen worden doorgevoerd.
Wat is die wetwijziging? Is dat het terugdraaien van de subsidies op fossiele brandstoffen en het vervangen naar...
Nee, dat zou het feed-in tarief zijn. Dus dat je een vaste prijs krijgt voor iedere opgewekte kilowattuur.
Dus ik word ook leverancier dan?
Je wordt leverancier van net op het moment dat de zon schijnt inderdaad. Mm. En op die manier gaat energie ook veel meer bij jou leven. Omdat je het zonnepaneel op je dak hebt. Je ziet plotseling, ik kan mijn eigen energie opwekken. Je wordt plotseling ook meer bewuster van dat apparaten stroom kosten. Je gaat een soort wedstrijdje voeren met jezelf om helemaal energie neutraal te eindigen. Je gaat ook niet onbelangrijk heel veel geld besparen op je energierekening.
Ik denk dat hem is, hè? Ja. Want ik ben nog steeds Miep in Alkmaar. Davy had allemaal wat met je energie en leuk. En dan maken we er een wedstrijd van. Interesseert me.
Ja, ik nam even een lange aanloop. Tot,
goed. Dan komen we bij het geld. Okay.
Tot het geld, inderdaad. Nou, met zonnepanelen is het is nu al, maar het is lastig te financieren, is het een betere investering dan het geld zomaar op de bank zetten en er rente over krijgen. Mm-hmm. Dus dat is zeker een verleidingsmechanisme, het geld, ja.
Oké. Ja. Want het geld wat ik anders op de bank zou zetten, waar het ook maar zeer de vraag van is of dat allemaal goed komt met die banken, zou ik dan beter kunnen steken als Miep in Alkmaar in de zonnepanelen. Want dan weet je dat je op langere termijn daar het rendement van hebt, het levert meer op.
Ja, en het plezier en dat meer rendement inderdaad, gewoon echt geld dat je bespaart. En ook dus het idee van een soort geborgenheid, een soort autonomie, dat jij je eigen stroom opwekt. Okay. Dat geeft wel een kick.
Oké. Goed. Stel dat je mij al meekrijgt. Denk van, nou, het kan er iets leuker op worden in de toekomst. Maar en dan? En verder? Want bijvoorbeeld, je kan ook zeggen, het blijft natuurlijk niet bij die energie. Hè? Het blijft ook bijvoorbeeld bij, je gaat het ook hebben over de manier waarop je omgaat met je voedsel. Met je omgeving. Dat wat ik noemde net even de plofkip. Ik bedoel, dat mag dan waarschijnlijk straks ook niet meer van jou?
Ja, ik denk dat je inderdaad niet om verboden heen komt. Maar misschien dit verhaal inderdaad vertellen aan de consument is niet... Dat is eerlijk gezegd, dat is meer een soort campagnematige kwestie waar ik me dan nog niet heel veel mee bezig heb gehouden. Mm-hmm. Waar ik vooral vaak veel over nadenk en over schrijf, is hoe je producenten kan verleiden tot steeds betere producten leveren. Die mm-hmm. willen ook uitgedaagd worden. Mm-hmm. Dus ik noem als een voorbeeld de auto's. Dat vind ik nou een schitterend voorbeeld van vooruitgang door hele simpele wetgeving. Het gaat dan van twee kanten. Enerzijds vanuit Brussel worden hele technische regels opgelegd waar bijna niemand iets van af weet. Waarin er bepaald wordt dat ieder jaar de CO2-uitstoot per kilometer van een auto moet dalen. Mm-hmm. Waardoor producenten van auto's, ook in Duitsland en in Frankrijk, gedwongen worden om ieder jaar zuinigere modellen op de markt te brengen. En dat doen ze niet als ze daartoe niet gedwongen worden. Dus dat zie je in Amerika, daar rijden auto's nog steeds 1 op 8, omdat die benzine zo goedkoop is. Dus juist dat dwingen met technische regels zorgt ervoor dat bedrijven harder gaan lopen. En anderzijds kan je ook consumenten verleiden door het belastingstelsel aan te passen op het voordeel van energiezuinige producten. Dat zie je met die E-labels van auto's die geleased kunnen worden. Daar
maar 14% bijtelling, ja, dat soort.
Precies, die verleidingsmechanismen. En je ziet, dat heeft de afgelopen 5 jaar zo'n impact gehad in het verduurzamen van het hele wagenpark. Mm-hmm. Je bent haast wel gek als je nu een C-label gaat rijden. Mm-hmm. En juist inspelen op die, en dan komen we weer bij de Hollandse koopgeest, juist op die prijsmechanismen, zorgen ervoor dat de belangen van mensen worden verenigd met de belangen van iedereen, het algemeen belang. Namelijk dat wij naar een duurzamer Nederland toe moeten en auto's met minder fijnstof en minder CO2-uitstoot. Mm-hmm. Als je dat met het prijspeil kan verenigen. En het zijn allemaal technische dingen, want daardoor vertel ik kan geen mooi wervend verhaal houden. Maar dat zorgt er wel voor dat je niet eens meer dat praatje hoeft te houden als politicus. Mm. Het gaat gewoon vanzelf.
Mm. En dan heb je het, we hebben het al even, je had het net over Brussel. Wat er met de linkerhand goed gebeurt in Brussel, gaat met de rechterhand natuurlijk ook wel hartstikke fout. Als je kijkt naar het mandaat dat Europa heeft, geloof ik, uitgevaardigd wat betreft biobrandstof. Hè, dat er 10% van het complete transport in Europa moet gebeuren met behulp van biobrandstof in plaats van fossiele brandstoffen. Nu blijkt dat biobrandstof helemaal niet zo milieuvriendelijk is als altijd werd gedacht. Maar nog steeds is die regel niet teruggedraaid. Dus er zijn nog steeds bedrijven die voedsel omzetten in brandstof. Ja. Wat weer leidt tot een voedselcrisis misschien over 10, 20 jaar.
Ja, sommige mensen hebben ook de stijging van die voedselprijs in 2008 toegeschreven. Inderdaad.
Want hoeveel, even voor alle duidelijkheid, die voedselprijzen zijn enorm gestegen binnen een periode van 1, 2 jaar. Verdubbeld, geloof ik.
Ja, en sommige mensen hebben dat toegeschreven ook aan al die maatregelen van het verplicht bijmengen van biomassa. Het gebeurt overigens ook in Brazilië, in Amerika. En inderdaad, dit zijn typisch typische problemen die je ziet bij het veranderen van een economie. Je probeert iets uit. Mm-hmm. En dan blijkt met voortschrijdend inzicht dat achteraf helemaal niet zo'n goede beslissing is geweest. En ik denk, biobrandstof, het is een heel technisch lastig debat. Het gaat erom, wat doe je met je beperkt beschikbare landbouwgrond? Ja, gebruik je die inderdaad om voedsel te verbouwen? Mm-hmm. Of gebruik je die om hele onzuinige auto's en vliegtuigen te laten rijden en vliegen? Mm-hmm. Dan neig ik wel naar het eerste. Ja.
Ja, want voor alle duidelijkheid, die cijfers zijn ongeveer zo dat als je alle landbouwgrond die in de VS beschikbaar is voor voedsel verbouwen, als je al dat voedsel zou gebruiken voor biomassa, wat je kan toevoegen aan je brandstof, dan zou je, geloof ik, 16% van de complete benodigde hoeveelheid energie kunnen bereiken daarmee. Ja. Dus het is oud ijzer.
Het is walgelijk inefficiënt, de biobrandstof. Ja, wat je nu wel ziet is de tweede en derde generatie biobrandstoffen. Mm-hmm. Dat zijn dan dat zijn dus planten die op terreinen worden, die groeien op terreinen die sowieso niet gebruikt konden worden voor landbouw, hele arme grond. Nou, daar zit wellicht nog potentieel in. Maar uiteindelijk moeten we wel naar een elektrificatie van het vervoer. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. We willen dat heel Nederland elektrisch rijdt. Omdat je dan je energie gewoon via windmolens en zonnepanelen kan opwekken. En ja, landbouwgrond gebruiken, schaarse landbouwgrond gebruiken voor een hele inefficiënte verbrandingsmotor. Dit is heel zonde, ja.
Je zei het net al altijd even over verboden, hè? Dat je er eigenlijk niet aan komt om mensen ook van bovenaf iets op te leggen. Je kan het wel allemaal aan de mensen zelf overlaten, maar vaak worden dan toch keuzes gemaakt die voornamelijk door de portemonnee worden gestuurd en niet per se het beste zijn. Soms gaat het samen, wat je zei, vaak ook niet. Hoe is die onvrijheid van keuze, hoe is dat... voor iemand als jij, die opgegroeid is in met die complete keuzevrijheid, hoe verhoudt dat tot jouw wezen bijvoorbeeld? Ja. Stel dat jij geconfronteerd wordt met van bovenaf opgelegde regels en verboden om straks in de toekomst een beter leven te hebben.
Ja, dit je raakt echt aan de kern van het probleem van verduurzaming. Hoe zorg je ervoor dat mensen hun behoeftes kunnen blijven bevredigen, inderdaad, met de beperkte schaarse middelen van de toekomst? Want het, linksom of rechtsom, zullen minder grondstoffen beschikbaar zijn. Mm-hmm. Ik denk dat een verbod echt het allerlaatste middel is dat je zal moeten gebruiken. En alleen al omdat we het niet langer pikken. We leven niet langer in een paternalistisch land, wat wel zo was na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ik heb het niet meegemaakt, maar toen werden dingen gewoon doorgedrukt als dat wijsheid was. Bijvoorbeeld een heel gasnet werd gewoon binnen 5 jaar in de jaren 60 eruit uitgestampt, uit de grond gestampt. En je ziet nu wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een gloeilamp verbiedt. Iets heel eenvoudigs als een gloeilamp, nou dat heeft... zoveel woede en ressentiment opgeleverd. Ik denk dat dat niet de weg is om te bewandelen, nee. Wat ik net vertelde, als je het via de band van bedrijven speelt... dus door op een slimme manier bedrijven te verplichten... tot het halen van doelstellingen wat zuinigheid betreft... dan heeft niemand het door. En dat is niet per se een slinkse manier. Het lijkt me gewoon een efficiëntere manier. Als je zegt tegen Philips... van over 10 jaar moet alle stand-by-knoppen uit... sterker nog, volgend jaar... moeten alle stand-by-knoppen 0 watt kosten. Dus er is niet echt stand-by meer. Het is aan of uit. Dan kan je morgen gewoon... of in ieder geval de dag nadat het ingaat... kan je een kolencentrale sluiten. En dan heeft niemand het idee van... oh, ik ben aangetast in mijn keuzevrijheid... of kijk nou eens hoe ze me behandelen... die hoge heren daar in Den Haag... Dus ik neig heel erg naar de industrie prikkelen. En ook de industrie soort koplopers benoemen en achterblijvers. En die achterblijvers straffen en de koplopers belonen.
Oké, nou nu is het grappig dat je het zegt. Want er is een lijst uitgekomen. Dat heet Access to Medicine Index. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord.
Nee.
Nou, wat zij doen is eigenlijk in grote lijnen. Het is een Haarlemer die het initiatief heeft genomen. Daarom weet ik het ook, want hij zit er tegenover. Wat hij doet is het benoemen van de farmaceutische industrie. Hij heeft een lijst gemaakt met de top 20 grote farmaceutische bedrijven. In hoeverre zij goed doen op het gebied van het medicijnen beschikbaar maken aan derde wereldlanden. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor ziektes die alleen daar voorkomen. Die is eigenlijk per saldo niet rendabel zijn voor ze, maar dat toch doen. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een soort van ranglijst, een pikorde. En als je goed bent, dan kom je op nummer 1. En als je niet goed bent, kom je op nummer 20. Nu blijkt dat investeerders en beleggers wel degelijk die lijst de hand nemen... op het moment dat ze staan op het punt staan om te investeren in die industrie. Dus het systeem werkt. De mensen die op nummer 1 staan, die worden beloond.
Ja.
En de bedrijven die op nummer 20 staan, die worden eigenlijk gestraft voor het feit dat ze niet meer doen. Zou dit een systeem zijn wat je ook voor ogen hebt als je het hebt over die bedrijven, om die ertoe te prikkelen om inderdaad goed te doen? Zie je daar mogelijkheden?
Ja, nou, dit is dan vooral een initiatief van een NGO, neem ik aan. Hè? Of een clubje bezorgde burgers.
Ja, het is een voormalig artsenbezoeker die zag dat er wat dingen misgingen en zich heeft hard gemaakt om dit op te zetten. Ja.
Nou, dit is ook altijd de tactiek geweest van de grote milieucampaigning clubs, zoals Milieudefensie, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds. Eigenlijk het naming en shaming heet dat. En daarmee zorgen dat je reputatieschade toebrengt aan bedrijven.
Voornamelijk het straffen, inderdaad.
Het straffen, hè? Ja. Dat is een beproefde methode. Hij is alleen niet hard. Hij is niet af te dwingen. Als je het nieuws niet haalt, dan gebeurt er nog niks. Mm-hmm. Het kan wel enorme resultaten hebben. En wat dat betreft is het ook een goede methode. Maar als overheid zou je nog een stapje verder moeten gaan en ook echt moeten zeggen, een bepaald product komt Europa niet meer in als het niet voldoet aan de laatste zuinigheidsstandaarden. Mm-hmm. Dan zal China dus ook zijn productie daarop moeten aanpassen. En dat gebeurt al. Dat is het mooie. De euronormen van de auto-industrie, dus hoeveel fijnstof een auto mag uitstoten, hoeveel zwavelverbindingen, et cetera. Dat is dus nog voor de CO2-normen. Die euronormen zijn al vrij oud. Die hebben ervoor gezorgd dat alle autofabrikanten over de hele wereld die strenge euronormen hebben overgenomen. Omdat ze het niet eens de moeite waard vinden om een aparte markt voor zuinige auto's voor Europa te hebben. En dan een minder zuinige markt voor Amerika. Dus alle fabrieken die auto's maken in de wereld hebben al die strenge euronormen, die ook iedere 2 jaar strenger worden, overgenomen. Dus, en dat is hard afdwingbaar. En dat is het briljante aan al het overheidsingrijpen. Dat je er niet omheen kan. En nee, dat naming en shaming is wat vrijblijvender uiteindelijk.
Ja. Maar dan kan je inderdaad, als je het hebt over die overheidsmaatregelen richting bedrijven, dan kan je inderdaad sanctioneren. Je kan zeggen, nou, als jij niet aan de verplichtingen voldoet, dan laten we jouw product het land niet meer binnen.
Ja, precies.
Dus dat is niet zo vreselijk ingewikkeld. Als je het hebt over het bewustzijn bij de particulier, zeg maar. Ik ben nu een boek aan het lezen of aan het vertalen van Lester Brown. Nou, die ken jij ook wel, die meneer. En die pleit ervoor om bijvoorbeeld een 2-kind-beleid wereldwijd uit te vaardigen om te zorgen dat die bevolkingsgroei niet verder toeneemt. Ja. Dus je mag, waar je ook woont in de wereld, niet meer dan 2 kinderen, punt. Maar dat is natuurlijk niet, wat doe je met, hoe ga je dat sanctioneren?
Ja.
Dat kan niet. Dus het is een verzoek wat niet wordt ingewilligd waarschijnlijk. Maar wat vind je daarvan, het op die manier opleggen van dit soort regels, die wel degelijk een heel erg positief effect zullen hebben overigens, denk ik.
Ja, nou ja, dan komen al gelijk zoveel dingen bij me op. Het is ten eerste natuurlijk een oude manier van problemen benaderen. Dat, ik weet niet hoe oud meneer Brown is, maar
ja, die is behoorlijk oud. Ja, fossiel, zeg maar.
Fossiel. Ja, ja. Want hij, ja, ik denk niet dat we leven nu in een multipolaire wereld. Dat wil zeggen dat er niemand echt nu de wereldmacht heeft. China komt op, de BRIC-landen, India, Rusland, Brazilië. Die beginnen de macht over te nemen van Europa en Amerika. En er is niet meer één orgaan. De VN heeft nooit echt heel goed gefunctioneerd, maar ik denk steeds minder, dat dit soort regels kan uitvaardigen. Dus dat is echt dat je bezighouden met dat soort oplossingen lijkt me niks. En ten tweede, ja, een 2-kindspolitiek. Je moet wel even goed realiseren wat voor een ingreep het is in het leven van mensen. En al de... Ik zei net al, we leven niet meer in een paternalistische maatschappij. Nou, in China kom je daar onder Mao nog mee weg. Maar ik zou zelf ook de straat op gaan als mij dat recht zou worden ontnomen. Mm-hmm. Dus dat ten tweede. En ten derde, ja, het gebeurt al. Duitsland gaat krimpen. Ik geloof Nederland ook vanaf, nou, ik kan het even niet noemen, maar ergens deze eeuw gaan wij ook een daling inzetten.
Ja, de problemen
inzetten.
Zitten duidelijk niet in West-Europa. Zo
nee,
is duidelijk.
Nee, Afrika groeit en China groeit en India.
Pakistan en die landen. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de landen waar straks zich de grootste problemen gaan voordoen. Wat, als je het hebt over de voedseltekorten en de...
Ja, maar het groeicijfer van de bevolkingstoename is al gehalveerd de laatste 30 jaar. Mm-hmm. Dus ik weet niet of Lester Brown daar nou goud in handen heeft. Ja, nee, er komen gelijk zoveel problemen op met dat plan dat ik niet eens zin heb om erover na te denken.
Nee. Nou, dan haal ik dat onmiddellijk ook weer bij je weg. We gaan het over iets anders hebben, over Afrika. Je hebt een tijd door Afrika gereisd. Waarom eigenlijk?
Nou, dat is ook een goede vraag. Ik ben er me nog steeds aan het afvragen waarom ik dat gedaan heb. Toen de tijd, in het najaar van 2010, had ik geen baan. Dat helpt. Ik had geen vriendin. Dat helpt ook. En ik dacht, ik heb nu alweer 7 jaar lang in Nederland rondgehobbeld. En het wordt meer te niet avontuurlijk. Dus ik zocht gewoon ook heel simpel.
Gewoon kapot te vervelen. Ik denk, wat zal ik nou nog eens doen?
Ja, of in ieder geval een tijdje. Ik heb wel iets in mij dat onrustig wordt van een te lang comfort beleven achter elkaar. Mm-hmm. Ik ben ook bijvoorbeeld hardloper. Ik heb af en toe het nodig om juist iets te leiden. Gewoon eigenlijk heel plat gezegd. En ik dacht, nou, misschien in Afrika kan ik mezelf wel testen of zo. Of kijken of ik daar volhoud überhaupt. En ik wilde ook gewoon zien hoe het er was met eigen ogen. Want ik had veel verhalen gehoord natuurlijk. Ook van mijn moeder die veel reist. Maar ook van mijn vrienden die voortdurend op reis gaan. En ik dacht, ja, nu wil ik ook eens een keer. Dus die twee redenen van kijken of het klopt wat mijn vrienden zeggen. En de uitdaging opzoeken, ja.
Oké, en hoe lang ben je daar geweest?
3 maanden.
Oké. Dan vraag ik me af, hè, want je was al, toen je erheen ging, was je al maatschappelijk geëngageerd. Dus je kijkt toch met een bepaalde blik naar zo'n continent. Wat is je het meest opgevallen?
Meest opgevallen? Misschien wel dat de schandalige onwetendheid van mijn kant. Voordat ik erheen ging. Want ik dacht, ja, nou, Afrika, hè, dat, zoals Sarah Palin zei, dat is dat niet een land. En de Hoorn van Afrika, het is een soort wespennest van oorlog en terrorisme en piraten. Dat maakt het overigens zeer aantrekkelijk om erheen te gaan, ook van mijn kant. Maar ik had dus allerlei vooroordelen in mijn hoofd zitten. Ja, het is bijna een plichtmatig nummertje van je vooroordelen en dan ga je op reis en dan word je geconfronteerd met je eigen onwetendheid. Maar het is gewoon waar. En ik heb dus gezien dat landen daar echt dag en nacht verschillen van elkaar. Vooral dat fascineerde me. Ik was in Soedan, waar je dan een land is dat dat heel veel verschillende vormen van overheersing heeft gehad. En nu, van de farao's tot moslims, tot de Arabieren. En dat heeft een volstrekt andere cultuur dan een heel erg op zichzelf gericht christelijk land als Ethiopië. Mm-hmm. Wat eigenlijk al 1600 jaar orthodox christelijk is. Mm-hmm. En die overgang ook tussen culturen, die had ik nooit zo intens verwacht. Ik dacht, ik zag gewoon één groezelige gebied op de kaart. En ik dacht, het is ongeveer Afrika. En ik zag daar juist heel veel verschillen.
Dat is inderdaad wat heel veel. Dat zou ik ook hebben. Als ik naar Afrika zou gaan, zou ik ook denken van, nou, het is toch, je gaat naar een land waar het heel arm is. Ja. Waar ze allemaal heel moeilijk hebben. Ja. Waar ze heel erg afhankelijk zijn van ons. Van de westerse wereld. En dat is ongeveer mijn beeld van Afrika. Wat ik ook heb, hè. Een hele grote lijn. Het gaat misschien iets verder dan dat, maar toch. Dat beeld had jij ook. En je bent daar nu dus op teruggekomen door jouw reis daar doorheen.
Ja, ja.
Je kan nu het onderscheid maken tussen Soedan en Ethiopië. Dat vind ik al heel knap, hoor.
Ja, Soedan, Ethiopië, Somaliland. Want dan denk je dat je dan al veel gehad hebt als je ik ben via de Nijl dus gereisd van Egypte door Soedan en dan weer bergopwaarts Ethiopië in. Dan denk je, nou, ik heb wel veel gezien van de Hoorn van Afrika. Maar dan kom je in Somaliland. En Somaliland is sowieso een bizarre plek, omdat het officieel niet bestaat. Het heeft geen status, internationaal rechtelijk.
Is het Somalië
rechtelijk.
Of is het...
Nou, het is dus opgesplitst. Somalië heeft een burgeroorlog gehad.
Ja.
En het Somaliland, wat ik bezocht heb, heeft zich eenzijdig afgescheiden van de rest van Somalië. Mm-hmm. Maar het heeft nog geen erkenning gekregen. Ja. Maar hoe die maatschappijen van elkaar verschillen, de Somaliland van Ethiopië, ja, dat is dag en nacht. De Somalilanders, dat zijn een soort. Ze zijn kapitalistisch ingesteld. Ze drijven handel met de hele wereld. Ze hebben een redelijk functionerende democratie. Ze zijn islamitisch, helemaal 100%. En de Ethiopiërs, die zijn enorm op zichzelf gericht, hebben een hele oude cultuur. De Somalilanders zijn nomaden, die schrijven pas sinds 50 jaar. De Ethiopiërs hebben een heel oud schrift, GS, dat al duizenden jaren oud is. Die zijn op zichzelf gericht, leven in de bergen, hebben een hele rijke eetcultuur, de Ethiopiërs. De Somalilanders, die maken verschrikkelijk vies eten. Dat is echt niet naar binnen te krijgen. Ik heb geen gerecht gevonden dat ik het lekker vind. Nou, eentje dan, een soort pannenkoeken. Dat heb ik dan ook de hele tijd gegeten daar. Maar ja, gewoon die rijkdom aan verschillende volkeren, dat heeft me wel getroffen, ja.
Oké, maar dan zie je bijvoorbeeld in Ethiopië, daar gaat het niet zo goed, hè? Dat zijn, als er ergens een probleem is in Afrika, dan hoor je dat het zich vaak in Ethiopië afspeelt, hè? Dat
ja, de honger.
Daar zit de honger. Ja. En heeft dat te maken met die eeuwenoude cultuur? Is men niet in staat om nieuwe technieken te introduceren? Of hoe zit dat? Traditioneel denkend?
Ja, ja. Robert Kaplan, dat is een geopolitieke denker, analist, die kent hem misschien wel. Die heeft daar veel over geschreven. Hoe heet het ook weer? Hunger. Ik ben de titel even kwijt van het boek dat ik erover gelezen heb. Maar hij laat wel zien dat de machthebbers, Ethiopië is altijd een centraal geleid land geweest. Mm-hmm. De machthebbers hebben zich eigenlijk heel weinig altijd bekommerd om wat er gebeurde in de provincies. En hebben sterker nog vaak honger gebruikt als middel om bepaalde oppositiepartijen of bevolkingsgroepen gewoon te onderwerpen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een machtsmiddel geweest ook vaak. Mm-hmm. En honger bestond eigenlijk ook niet als concept voor Ethiopiërs, omdat het nooit aan het licht is gebracht binnen het land. Het was pas een Britse journalist, ene Dimbleby, die in de jaren 70 daar een documentaire over heeft gemaakt. En het vervolgens kwam die documentaire op televisie in Engeland, op de BBC. En dat was voor het eerst dat de hele wereld geconfronteerd werd. En de eigen bevolking ook. Mensen die gewoon in Addis Ababa woonden. Mm. Met het feit dat er honger was ergens een paar honderd kilometer ten noorden daarvan. Mm. Dus en onwetendheid. Mm. En van de bevolking. Mm. En een centrale macht die zich niet bekommerde. Of juist het gebruikte als politiek middel. Die hebben er wel tot die honger bijgedragen, ja. Want het is een heel rijk land. Het is echt, als je de moderne Nederlandse landbouwtechniek daar zou introduceren, dan kunnen daar prima al die mensen van leven.
En dat weet jij. En er zijn nog veel meer mensen die dat weten. Het zijn ook bijvoorbeeld mensen in landen als Saoedi-Arabië, waar het water zo'n beetje op is, waar ze geen voedsel meer kunnen verbouwen. Die kopen heel veel land aan in Ethiopië. Ja. Kopen dat land niet van de boeren zelf, maar kopen het land van de regering, die het in het geniep, zeg maar, verkopen aan landen als Saoedi-Arabië, waardoor boeren in Ethiopië gewoon van hun land worden verdreven om daar plaats te maken voor die grote bedrijven uit Saoedi-Arabië.
Ja.
Daar het voedsel te verbouwen. Die onwetendheid, is dat misschien de grootste bedreiging van een land als Ethiopië?
Ja, onwetendheid. Ja, dat is wel. Nou, onwetendheid is wel iets waar ik op gestuit ben tijdens mijn reis, waar ik wel heel erg moedeloos van werd. Mm-hmm. Ik weet niet of ik het iets naar een ander onderwerp een beetje mag trekken om dit te illustreren. Ja, onwetendheid, dat is wel iets wat ik zelfs in de allerhoogste lage kringen van eigenlijk ieder land dat ik bereisd heb aangetroffen. Dus ook, ik heb altijd de universiteit opgezocht. Mm-hmm. Dan kon ik Engels spreken. En dan kon ik het ook hebben over echte problemen. Mm-hmm. Maar zelfs de meest verlichte filosofie studerende en docerende intellectueel in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, die was de mening toegedaan dat homoseksualiteit het gevolg is van verkracht zijn in je jeugd. Ja. En die kon absoluut niet zich voorstellen dat er de wereld niet. Dat die kon zich niet voorstellen dat evolutie bestond. Mm-hmm. Ook al is de oudste mens ter wereld in Ethiopië gevonden. Lucy, dat skelet. En daar zijn ze allemaal heel trots op. Maar toch is de wereld niet ouder dan 6000 jaar, ook volgens hem. Dus er zijn, je merkt wel in Afrika dat er een gebrek is aan een intellectuele voorhoede die ook daadwerkelijk zijn mening mag verkondigen en eigenlijk mensen opvoedt. Ja, dus...
Want mensen gaan daar vaak naar de universiteit, omdat je daar 3 maaltijden per dag krijgt. Dat is een belangrijke reden om te gaan studeren in landen als Ethiopië. Is dat niet eigenlijk wat je nu zegt, is dat niet eigenlijk een pleidooi om eens goed te kijken naar ontwikkelingshulp en dat niet zozeer te steken? Het is natuurlijk ook een beetje een achterhaalde discussie, maar niet zozeer te steken in zaden en het rechtstreeks geven van voedselhulp, zoals het VN-voedselprogramma. Maar het veel meer te investeren in kennis.
Nou ja.
Of is dat heel erg vanuit ons gedacht, van nou, zoals wij denken, onze verlichte geesten, zo zouden ze daar ook moeten denken. Zit daar ook niet iets arrogants achter dat zij zouden moeten denken zoals wij denken? Nou, misschien is homoseksualiteit namelijk wel een gevolg van de verkrachting in de jeugd. Daar weet je veel.
Nou, dat ik denk dat er wel degelijk vooruitgang is. En ik denk ook in kennis. En ik zei dan ook tegen zo iemand, ja, maar uit wetenschappelijk onderzoek is dat nooit gebleken. Dus laat me de feiten zien en dan kunnen we met elkaar in discussie. Dus ik vind het juist interessant om een gesprek aan te gaan met de waarden die ik heb. Mm. Ook met een Afrikaan. Ik heb helemaal geen zin om te zeggen, wat jij zegt, dat is ongeveer evenveel waard als wat ik zeg. Ik kan me baseren ook op rapporten, op onderzoeken, op kennis. En kom jij me op met jouw feiten, dan gaan we het gesprek aan. Ik weet niet, is dat arrogant? Nou, misschien wordt het als arrogant ervaren, maar het is de enige manier waarop ik denk in de wereld kan staan en kan communiceren.
Maar heb jij dit soort discussies kunnen voeren op een gelijkwaardig niveau met studenten daar in Addis Ababa en...
Ja, ik heb wel met behoorlijk veel slimme mensen gehad over alleen al iets als gewoon dat ik ze dwong om tot een logische ja of nee te komen of de aarde ouder is dan 6000 jaar of zo oud als Lucy is. Want ik zei, je kan niet die twee dingen tegelijk claimen. Mm-hmm. Je kan niet trots zijn op Lucy die 1,6 miljoen jaar hier geleden is opgegraven en het eerste mens ter wereld is, volgens het meest moderne evolutieonderzoek. En tegelijkertijd vinden dat de wereld door God geschapen is en 6000 jaar oud is. Mm-hmm. Dus ja, dan word ik wel een irritant, drammig mannetje van. Ja.
En hoe worden zij dan?
Dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Ja, dat kan gewoon. En dat irriteerde me gewoon, ja.
Dus, en vervolgens, dat vind ik wel interessant. Dus, en dan? Ga je dan net zo lang door tot je gelijk hebt bewezen en op feitelijk materiaal hebt laten zien van, nou, dit is het?
Ja, nou ja, ik heb toevallig dit gesprek heel intensief gevoerd toen ik aan de kat zat. Dat is zo'n lokaal plantje dat waar je een beetje bedwelmd van raakt. En ik was toen uitgenodigd bij een meneer en het was in zijn huiskamer. En ik dacht op een gegeven moment, zaten nog andere mensen bij. Misschien het wordt wel een beetje gênant, zeg maar. In de zin dat er zijn nog wel vormen van wellevendheid uiteindelijk waar je aan moet vasthouden. Ja, dus ja, uiteindelijk heb ik het er maar bij gelaten of zo.
Okay.
Maar ik ben wel ver gegaan iedere keer in het opzoeken van die grens. Ik vind het ook gewoon echt interessant om te kijken hoe zij daar tegenaan kijken, ja.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk als je vaak van dit soort discussies voert en het is gewoon, er wordt categorisch ontkend wat jij feitelijk kan aantonen, dat het ook enorm frustrerend werkt.
Ja, is dat frustrerend? Ja, dat zeker wel frustrerende kanten. Maar je merkt ook wel dat feiten en redeneringen niet zozeer gaan over die feiten en redeneringen, maar het komt voort uit een waarde die je hebt. Ik was toevallig gisteren aan het lezen in een boek over Darwin, Darwin, Wallace en de anderen van Alexander Reewijk. Mm. En daarin wordt dan ook mooi beschreven hoe Darwin worstelt met het uit de doeken doen van zijn evolutietheorie, omdat alleen als een vrouw, ze houden enorm van elkaar, maar die vrouw vindt dat walgelijk, gewoon waar die mee op de proppen komt. En dan kan Darwin nog zo'n gelijk hebben. Hij raakt zijn vrouw ermee in haar ziel, in het diepste van haar wezen. Met zoiets koelbloedigs als een redenering. Dus het gaat uiteindelijk ook over waarde. En een Ethiopiër zal ook, omdat hij zo'n oude religie heeft, er zal, voordat er een verlichting plaatsvindt, zoals wij die hebben gehad in het Westen. En het klinkt dan gelijk vreselijk op de borst klopperig van wij in het Westen hebben die verlichting doorgemaakt. Maar ik denk dat het wel degelijk een vooruitgang is. Maar dat doet heel veel pijn en dat kost heel veel tijd.
Maar het is wel nodig misschien, of niet?
Ik denk dat het nodig is, ja zeker. Ja. Ja. En ik identificeerde me ook met toen ik daar rondreisde met eigenlijk iedereen, al die kleine boertjes die dan hun kinderen het vee lieten hoeden. Mm-hmm. En die dus niet tijd hadden om te lezen. En ik heb vroeger ontzettend veel gelezen. Ik heb het privilege gehad om al die luie zondagmiddagen gewoon binnen door te brengen. En daardoor ben ik aan het denken gezet. En juist door grote geesten te lezen heb ik zelf ideeën ontwikkeld. En dat zei dat daar potentiële slimme mannetjes rondlopen in Afrika die die kans niet gehad hebben, dat steekt me. Ja.
Dat je er niet achter komt wat hadden kunnen worden.
Ja.
Dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. Nog even snel, want we hebben nog maar een paar minuten. 2050 zit er aan te komen. 2050 is een soort van eikpunt wat heel veel wordt gebruikt door mensen als Lester Brown. Waar zitten we in 2050? Wat moet er gebeuren voor die tijd? En dan ben jij 66. Wie ben je dan en wat doe je? En in wat voor wereld leef? Maar heel kort.
Ja, daar stel je me echt een hele moeilijke vraag op het laatst. Wat doe ik als ik 66 ben? Nou, volgens de laatste plannen van het Lentakkoord nog niet met pensioen zijn.
Nee, klopt. Je moet nog even 2 jaar tegen die tijd.
Ik hoop dat ik nog steeds aan het schrijven ben. Ik heb net mijn eerste boek geschreven.
Ja. Even de titel.
Wat hebben we weer genoten?
Ja, over je reis door Afrika.
Ja, misschien schrijf ik dan een boek waarin ik terugblik op andere reizen die ik gemaakt heb. Met een soortgelijke ironische titel.
Oké. En waar zit de wereld dan? Want het is natuurlijk wel, het lijkt dichtbij, het lijkt ver weg, maar het is toch redelijk dichtbij.
Ja, waar is de wereld
dan? En het dan is een gevolg van het nu.
Nou, dat is dus afhankelijk van de keuzes die we de komende jaren maken.
Wordt het leuk? Wordt het mooi? Als alles gaat zoals jij voor ogen hebt, wordt het een mooie toekomst?
Ja, nee. Ik denk dat de menselijke ingenuïteit wel voor heel veel kan zorgen. Ja. Het gaat eigenlijk om of we nu besluiten de komende tijd om al die intelligentie van alle mensen die nu jong zijn in te zetten voor problemen die er werkelijk te doen. Dus oplossen van voedselproblematiek, van duurzaamheid. Dat soort dingen. In plaats van dat we onze grote geesten gebruiken om elkaar cola aan te prijzen. Of nog meer kleding te laten kopen. Of nog snellere auto's te laten ontwikkelen. Dus waar we ons talenten voor inzetten, dat gaat volgens mij het uitmaken wat voor toekomst we gaan krijgen ook.
Okay, de economie van geluk, zeg maar, in plaats van consumeren.
Ja, de groene economie. Ja.
De groene economie. Ja. Oké, dat lijkt me een mooie afsluitende woorden. Ik dank je wel voor dit gesprek. We zijn het eind gekomen van deze aflevering van Mag het ergens over gaan? De uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaases.nl en op YouTube. En daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende weken zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in het Tijlers Museum. En volgende week is mijn gast Erik van der Meerwe. Hij is professioneel commissaris. En met hem ga ik het hebben over de veranderende rol van toezichthouder. Ik wil nog een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk mijn gast van vandaag. Dankjewel dat je hier was, Pepijn. En verder Job de Haas en René Kind voor de techniek. Martijn Brebaert voor de tune. Tijlers Museum, Okhuizen Wijnkoperij. En Mark Haag voor de ondersteuning van de site. Een prettige zondag nog, zondagavond, want dit wordt later uitgezonden. En tot volgende week. Dankjewel.
Leuk.